Het woord voor onze overdenking, geliefden, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit Leviticus 6. Ik lees u daarvan het 7e vers voor. Leviticus 6, vers 7. Daar spreekt het woord van de Heere: dan zal de priester voor hem verzoening doen, voor het aangezicht des Heeren. En het zal hem vergeven worden, over iets van al wat hij doet, waar hij schuld aan heeft. Tot zover. Letten wij deze avond een ogenblik op het schuldoffer. En letten daarbij een ogenblik op het schuldbewustzijn en de schuldvergeving. Ik heb in het begin, toen het ging over het brandoffer, of, ik moet het goed zeggen, toen het ging over het zondoffer, dat was niet in het begin, maar wat later, toen heb ik gewezen op de eenheid die er is tussen het zondoffer en het schuldoffer. Er staat ook geschreven in Leviticus 7, enerlei wet geldt voor het zondoffer en voor het schuldoffer. Het is allebei een heiligheid der heiligheden. Toch, omdat ze wel in één adem, maar toch ook naast elkaar genoemd worden, heb ik getracht toch aan te duiden het verschil tussen een zondoffer en een schuldoffer. Dat is niet zo makkelijk, het gaat ook niet in alles op. Het is maar een kleine aanwijzing. En dat wil ik nog eens herhalen. Wij zijn zo, ja, ongeveer aan het einde gekomen van de belangrijkste offer, van de overdenking van de belangrijkste offers onder Israël. En ik ben me bewust dat wij weinig hebben genoemd van de oude dienst van de Heere die in Christus vervuld is geworden. Maar ik wilde toch op dat schuldoffer nog een keer terugkomen. Ik heb toen gezegd, bij het zondoffer staat centraal het niveau, de hoogte of de laagte van de dienst des Heeren in ons leven. Bij een zondoffer kun je niet altijd zeggen, je hebt gevloekt, je hebt gestolen, je hebt afgoderij gepleegd. Dat kun je niet altijd duidelijk zeggen en zien, zodat je kunt stellen, dat is een openbare zonde. Dat zondoffer heeft dan ook vaak betrekking op de zonde tegen het heilige, tegen het heiligdom, tegen de Heere. Je kunt bijvoorbeeld uitwendig nog netjes in de pas lopen, en dat er toch innerlijk een zodanige afstand is dat je zo ver weg bent van de bedoeling en de betekenis van die dienst, dat het allemaal aangeduid kan worden met zonde. Ook al kun je niet zeggen, het is dit of dat gebod, maar dat die zondaar opeens de ontdekking doet, en hoe hij dat ontdekt, dat is vers 2, dat kan de Heere rechtstreeks doen, of door middel van iets, dat hij de ontdekking doet. Wat leef ik, wat werk ik, toch ver van de Heere vandaan. Het gebed wat gedaan wordt, kan wat de woorden betreft wel goed zijn, maar dat het voor God een vloek is, gelijk staat met een vloek, omdat we er geen eens bij denken, omdat we misschien tijdens het uitspreken van het gebed met onze gedachten al heel ergens anders mee bezig zijn. En daar stond natuurlijk vooral voor open die mens die in de dienst van de Heere werkzaam was. Hij raakt overal aan gewend. En dan moet je indenken, als zo'n man bij zijn eigen denkt, er komt nog iemand bij het scheiden van de mat, die komt daar nog om een offer te brengen. En die priester die denkt, hé, daar komt die vent nog aan. Dat hij dat denkt. Dat ziet niemand. Misschien kijkt hij een beetje narig. Maar als je het op de weegschaal legt, wat hij daar eigenlijk doet, dan is het vreselijk. Want hij moest eigenlijk heel blij zijn dat daar iemand kwam, hulpeloos, tot de Heere gevloden, om vergeving, om verzoening. Maar zo kan een mens, zonder dat je direct kunt zeggen, hé, die leeft in een openbare zonde, kan die toch in heel zijn wezen, dat geldt uiteraard niet alleen voor de priester, maar ook voor degene die naar de tabernakel of de tempel komen. Dat hij zo ver wegleeft van de dingen waar Hiskia van zegt, bij alle deze dingen leeft men en is het leven van mijn geest. Nou, we hebben gehoord, als nou zo iemand de ontdekking deed, dat het zo is, want een mens heeft het vaak geen eens in de gaten. Hij kan zo ingenomen worden met allerlei dingen, die geen eens erger heeft. En dan kun je wel zeggen, je moet dit en je moet dat, je moet zus, ja. Maar maak dat nou eens. En dan hebben we gehoord, als zo'n man dan tot die ontdekking komt, dat zijn hele leven, zijn manier van bestaan hier op aarde, dat het alles in het teken staat van de zonde, van de vormendienst, zonder wezen. Wanneer hij dat ontdekt, dan mocht hij een zondoffer brengen. Zowel de priester als de gelovigen uit het volk. En er werd een verzoening gedaan. U voelt dus aan dat de karakteristiek, het eigene van dat zondoffer, is dit. dat het dat hele leven van een mens als het ware bestrijkt en bekijkt. En niet zozeer uitgaat van openbare diefstal, lastering, maar ervan uitgaat hoe een mens geheel ontzonken aan de dienst van God, aan de liefelijkheden van zijn tempel, zijn weg kan gaan. En dat is schuld. Dat is altijd schuld. Want je leest overal dat het de Heere God gaat niet om een vorm, maar om het hart. Daarom is het een oordeel. Als de Heere zegt, dit volk nadert mij wel met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Maar nou, dat schuldoffer, dat is wat, ja, aanwijzender, voor aanwijsbare, dat heb je ook wel bij het zondoffer, maar bij het schuldoffer heel duidelijk, dan gaat het over aanwijsbare dingen. Vaak ook over zonden tegen de naaste. En dat is niet minder erg. Want uiteindelijk is de zonde tegen de naaste is ook weer zonde tegen God. Maar je merkt in de omschrijving, er wordt ook in hoofdstuk 5 over geschreven, en in 6, en dan komt er in 7 nog een gedeelte over het schuldoffer, dat hebben we allemaal niet gelezen. Ik wil slechts een enkele zaak noemen, omdat het zoveel overeenkomsten heeft met het zondoffer, ook de manier van het brengen van het bloed dat tegen het altaar gesprengd moest worden, van het vet en van de nieren enzovoort die op het altaar verbrand moesten worden, en van het vlees waar de priester een deel van mocht eten. De mannelijke priesters. Dus daar ga ik niet al te ver op in. Ik wil alleen beklemtonen dat schuldoffer, dat is gericht voor inzonderheid de dadelijke zonde. Dat betekent de zonde die we doen. Die niet altijd of die niet bestaan uit een geestelijke afwijking, een geestelijk afleven van de Heer, maar uit een concrete zonde daad. En wat is ons leven daar vol van? Je zit zo, als je alleen bent, of soms zelfs in je slaap, dan zit je zo wel eens na te denken over allerlei dingen. En dan kom je tot de conclusie hoeveel, ik zou misschien moeten zeggen alle, maar dat zeg ik expres niet, want de Heere, die kan een mens bewaren. Daarmee is hij nog wel een zondaar, denk aan het zondoffer. Maar de Heere kan een mens bewaren tegen veel kwaad en zonde. Door de genade Gods. Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Indien ons hart ons veroordeelt, Indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid bij God. Je leest van Paulus dat hij kwaad heeft gedaan. Ik heb de gemeente Gods vervolgd, zegt hij. Maar het heeft God behaagd om hem op de goede weg te brengen. En dan lees je. Ik ben vleeselijk. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar het goede te doen, een andere wet is er. Een wet der zonde en des doods die mij gevangen neemt. Toch, bij mijn weten, lees je niet dat Paulus nu in de een of andere openbare zonde terecht kwam of viel. Dat lees je niet. Je voelt dus aan als Paulus in Romeinen 7 schrijft, dat hij het heeft over de innerlijke ontdekking van zijn bestaan. Wie hij is in het licht van de heiligheid van de wet. Maar als die nou staat onder de mensen, dan hoor je hem ook zeggen, ik dank God dat ik met een onergerlijk geweten in uw midden heb verkeerd. Voel je dat? Paulus, ze konden niet zeggen, hé, dief, blijf af, of... dit of dat. Toch had hij denk ik een grotere zondekennis dan menig een die met de daad overtrad. Dus die in werkelijkheid gestolen of gevloekt had of echtbreuk had gepleegd. Omdat hij zijn bestaan zo had leren kennen door de ontdekking van de Heilige Geest. Daarom, het is wel waar, er is geen mens op aarde die goed doet en niet zondig, maar je merkt toch onderscheid. Dat de ene mens door de genade van God voor veel kwaad van de daad, het doen, bewaard wordt. Maar, ik zei, als je dan zo wel eens voor jezelf zit te denken, en de gedachten zich vermenigvuldigen, dan komen ook die dingen wel eens in de gedachten. Want ja, jullie en ik, wij leven als mens onder de mensen. En dat betekent, je komt met je eigen mens in aanraking van de gemeente, buiten de gemeente, dan is hier, dan is daar. En hoe langer je nou en beter je elkaar leert kennen, zoveel te meer doe je de ontdekking van wat hebben toch onze dadelijke, die zonde, waar waarin we ook tegen de naaste, tegen God uiteraard, maar hier is even met de klemtoon op de naaste, en daarin tegen onszelf ook. Wat hebben die zonden toch al teweeg gebracht? Wat een levens zijn er daardoor verwoest. Wat een gebroken levens. En dan kun je natuurlijk wel wegbuiven en zeggen, ja, maar dat is maar de buitenkant en dat zijn maar... Ik weet wel. David zegt, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Maar mijn hele niveau, hè? Ik ben in zonde en in ongerechtigheid geboren. Dat is wel waar. Toch bidt hij, heel duidelijk in vers 7, wat we gezongen hebben, om de vergeving van die bloedschuld zo billijk ook te doemen. Want dat was nou niet alleen iets wat in het hart van hem opgekomen was, maar het was ook iets dat hij inderdaad ten uitvoer had gebracht. En het kostte iemand zijn leven. Kost iemand zijn leven. Van Uria. En van zijn kind. En van Absalom. En Ammon. Ja, ergens spreek ik middelijkerwijs. Het zwaard zal van uw huis niet wijken. Dat is wat als je daar... En dan kom je vanuit de Bijbel, van het woord van God, dan kom je terecht ook onder de mensen natuurlijk, je eigen eerste plaats, want, ach, je moet niet denken dat ik dat vanuit een cirkeltje zeg. Nee, ik ben erbij inbegrepen. Maar dan zeg je, in hoeveel leven is ergens ook duidelijk die breuk. Bij de een sterker als bij de ander. En je denkt onwillekeurig aan het woord van Luther. Dat er weinigen zijn die niet uit de goot gehaald worden door de Heer. En dat vat je eerst in zijn algemeenheid op. Als je je eigen leert kennen, in je bestaan tegenover de Heere, maar later ga je ook ontdekken dat het nog werkelijk, in werkelijkheid, letterlijk, vaak opgaat. En dan zie je de een die valt in de handen van die geest, en de ander van die geest. Nieuwe Testament lees je dat, de stomme geesten, onreine geesten, noem maar op. Die probeert de macht en de heerschappij te verkrijgen in ons leven. Kan van alles zijn. En ja. Dan kan een zondaar ook in de praktijk van het leven wel eens met zijn neus erop gedrukt worden. Op die werkelijkheid, o mens, die geleerd hebt kwaad te doen. Hoe zou jij nou goed doen? Eerder zou een moorman zijn huid en een luipaard zijn vlekken veranderen. Dat neemt niet weg dat het altijd een verlangen mag zijn en een bede verlos ons, mij, van de boze. Houd u mijn handen beide met kracht omvat. En weet je wat nu dat treffelijk is bij dat schuldoffer? Er worden allerlei dingen genoemd, dat de mens gezondigd heeft. Ik noem maar wat, ik lees al die teksten niet voor. Het gaat erom dat u een klein beeld krijgt. Een goede zin van het schuldoffer. Een mens kan gezondigd hebben tegen de Heere, maar daarin ook tegen de priester in de tiende. Dat hij de tiende in het schathuis zou brengen. Dat wordt in het vorige hoofdstuk genoemd. Maar dat hij om de een of andere manier gedacht hebt, nou, laat ik het maar niet doen. We hebben al niet te veel. Hij kan op de een of andere manier verontreinigd zijn door in aanraking te komen. Bewust, onbewust, gewild of niet gewild, met datgene dat onrein is. Hij kan de Heere afgescheept hebben in die zin met een beest. Dat kreupel was. Dat niet voldeed aan de hoge eis van de Heere. Gewoon iets dadelijks doen. Nou, dan worden er nog veel meer allerlei dingen genoemd. Hè. Hoe een mens door overtreding tegen de Heere, door overtreding overtreden zal, doordat hij aan zijn naaste zal gelogen hebben. En die naaste die heeft hem iets in bewaring gegeven of ter hand gesteld. Maar hij zegt, ik weet nergens van. Omdat hij het wil houden. Of dat hij met geweld zijn naaste iets onthoudt. Of berooft. Toch erg ook. Je zou zeggen, dat zijn toch puur schurkstreken. Dat zijn het ook. Of dat hij wat vindt. En hij denkt, steek in je zak. Dat is voor mij. En dan komt die aan die wat verloren heeft en die zegt, meneer, hebt u soms dat of dat gevonden? Of vriend, ik ben zojuist mijn geldbuidel verloren. En nee, ik weet nergens van. Echt niet? Nee, zo waar als God leeft. Eed zweren, een valse eed. Wist je dat bij de volken rondom Israël, of ver bij Israël verwijderd in die tijd, ook allerlei wetten waren die deze zaken behandelen? En dat die wetten bij die volken strenger waren dan wat we hier lezen. Want je zou zeggen, nou, hier komt de doodstraf om de hoek kijken. De doodstraf. Want dat doe je niet per ongeluk. Dat doe je expres. Je weet toch zeker wel dat je je naaste niet mag beroven en beliegen en een mijneed plegen. Ja, breid dat nou maar uit. Tollenaar, zondaar. En je leest in het Nieuwe Testament meer van die aan te wijzen daden die verkeerd zijn. En die een ontwrichtende en een verwoestende uitwerking hebben in ons leven. Die we misschien hier op aarde ook nooit meer te boven komen. Het blijft een teken, een litteken. En misschien word je nog akelig als je er opeens weer aan denkt. Aan dit en dat. En overvalt je nog soms een moment dat je denkt, zou dat nou allemaal vergeven kunnen worden? Want wat heb ik een verwoesting aangericht. Voor de een is het een terugdenken misschien. Wat heb ik tegen mijn vader gedaan? Of tegen mijn moeder? Wat kan dat zwaar terugkomen in het leven van de mens? Of wat heb ik gedaan ten aanzien van mijn man of mijn vrouw? Wat kan dat een druk vormen? Al praat je er misschien nooit over, maar het komt terug. O, hoe bitter is eigenlijk de zonde en de gevolgen. Of kan ook de gemeente van de Heere raken, dat je daarin een spoor hebt getrokken. Je hebt het misschien niet gelijk gezien, maar als je het ziet en bemerkt, en er komt wat wij noemden schuldbewustzijn. Schuldbewustzijn. Dan heb ik van tevoren, dat komt ja misschien niet goed, dan zou ik van tevoren, heb ik wel eens al in de benauwdheid gezeten, dat ik dacht, arme jongen, arme man. Ja, niet uit het oogpunt dat ik beter was, helemaal niet, maar dat ik dacht, als het toch eens tot je doordringt, wat je doet. Of, kind, als je toch eens beseft, als dat schuldbesef is, komt, wat niemand je kan maken, wat zul je dan een verdriet hebben? Wat zal het dan een schaduw werpen op je hele leven? Want je voelt, ja, wij kunnen wel eens ergens overheen stappen, maar de Heere God niet, die molens, die malen zeker. En dan kun je soms van tevoren dat al zien. En dan doel ik helemaal niet op een kattenkwaadje of wat dan ook, huis niet. Ik ben allemaal jong geweest, kinderen geweest, daar gaat het even niet om. Maar ik geloof dat wij goed genoeg weten waar het wel over gaat. En dan denk ik, ja jongen, of ja meisje, als dat nog eens een keer terugkomt, die grote mond, of dat verachtelijke woord tegen je moeder, die je gebaard heeft, wat zal dat smartelijk zijn? En zeker als het komt als moeder al weg is. Wat zal dat smakelijk zijn. En dan zie je dat voor je ogen. Dat dat komt. Daarom zei ik, wat een gebroken ons leven is al onze van ons allen is het leven gebroken, dat weet ik wel. Maar laten we alsjeblieft door deze waarheid, dat ons alle leven gebroken is, laten we daarom niet ons persoonlijke leven als het ware bagatelliseren of oppervlakkig doen in de zin van oh, ons alle leven. Dat. Want dat zegt de duivel ook. Opdat we maar niet tot de erkentenis zouden komen. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ze moest je ook nog weer voorzichtig mee wezen met dat algemene, ja, we zijn allemaal dit, dat is zeker waar. Maar geloof je het nou van jezelf persoonlijk ook, dat je zegt, ja, niet alleen dat mijn bestaan verdorven is voor de Heer, maar ik heb. Dat kan de mens wel eens aangrijpen. De wetenschap dat de Heer alles weet. En dat zijn woord zichzelf vervult. Wat je zelf niet kunt. Maar dat het doorgaat. Zo zeker dat je dat ziet. Al van tevoren. Daar hoef je geen profeet voor te zijn. Maar dat je het ziet. Die tegen mij zondigt, doet zijn ziel, zichzelf, zijn leven, geweld aan. Ja. Kijk, je begrijpt zelf wel, toen die vrouw, die door die fariseërs gegrepen was, op een daad van overspel, dat het iets geweest is. Ze deugden zelf ook niet, die fariseërs. Maar dat hielden ze wel achter hun kiezen. Ze deden net of ze erg vroom waren. Maar ik bedoel nou die vrouw, als je dan zo opeens door een stelletje waardige mannen gegrepen wordt. En op de daad betrapt. En je wordt daar meegesleept. Ik stel me voor half uitgekleed. Jij je geen eens meer in orde kunnen brengen. Om voor die rabbi van Nazareth gebracht te worden. Maar wat een ontluistering is dat. Wat een verwoesting. En dat toch allemaal door de zonde. Ontzettend. En zo kun je zoveel dingen. Dat denk je als Simpson. Voor de zoveelste keer. Opgewekt wordt door Delila en ze zegt Simson de Filistijnen over u en hij zegt ook ditmaal zal ik en hij wordt gelijk gewaar zijn kracht is weg het geheim is verraden zijn haar is afgeknipt en hij wordt gegrepen. En zijn ogen worden hem uitgestoken. En hij zit onder in een donker hol een molensteen voor te bewegen, om te malen. Dat is wat. Wij kunnen ons daar praktisch niet in verplaatsen. Want ja, dat zo je ogen uitgestoken worden. En dat je daar zo zit als een verloren, verslagen, overwonnen mens. En dan een Nazareër Gods. Zeg je nou, daar komt hij nooit meer uit. Die klap komt de mens niet te boven. Want als dat toch op je afkomt en je zit daar in het stikke donker en je hebt geen ogen meer en je ziet toch die vrouw. Waar je hartstocht door ontvlamd is. in wier schoot je je hoofd hebt neergelegd, aan wie je alles vertelde, hoewel ze een vreemde was. Dat komt terug. O, wij lezen maar een paar momenten in de Bijbel, hè, hoe God het in orde maakt. God alleen. Maar dat hoeven wij niet allemaal te weten. Maar denk erom, wat er zo tussen de regels verborgen ligt, dat is wat. Dat is een zee van jammer. En van ellende. Zo zijn er zoveel dingen te noemen. Wie? Wie zou zijn hand nu rein uit zijn boezem kunnen halen? En nou komt tot die gebroken levens. Daar komt nou het schuldoffer. Hier werden maar een paar dingen genoemd, maar die kun je tot in het oneindige uitbreiden, al die zonden natuurlijk. Die kwaaie zonden. Dat deerlijk zondige. Waar we gedacht hebben de naaste mee te hebben. En we hebben er God mee en ons eigen hebben we er mee. Kun je het indenken dat de mens in een stand terecht kan komen. Zo ontluisterd. Dat hij geen uitweg meer ziet. En dat hij misschien staat te schateren van de lach, alleen maar om zijn eigen groot te houden, terwijl hij inwendig het uitbrult. Zo is het leven. Al die levens. En nou komt daar het schuldoffer. Voor gegoede en armen. Want het mag ook met duifjes. Maar normaal een ram. Een eenjarige ram zonder gebrek. Nou komt daar die mogelijkheid die de Heere ontsluit. Die voor het geloof tot een zekerheid wordt. Zoals we in de tekst lezen. Dan zal de priester voor hem verzoening doen voor het aangezicht van de Heer. Dat ging niet zonder meer zo. Eerst moest je het in orde maken. Eerst was nodig het bewustzijn van de schuld. Ik heb die man bedrogen, bestolen, belasterd of belaagd. En had dat betrekking op materiële dingen? Teruggeven, zegt de Heer. Teruggeven. En als het iets van de Heere zelf geweest is, wat aan zijn dienst gewijd is, wat de Heere onthouden is, naar de maat of de sikkel van het heiligdom. Die lag nog iets hoger dan gewoon op de markt, zouden wij zeggen. En als hij tegenover je naasten, als hij iets gedaan hebt, teruggeven plus 20%. Heb je dus 100 gulden van hem achterover gedrukt, teruggeven. 120 gulden teruggeven. Op die manier. Of in geld uitgedrukt, je kon niet zo in een bepaalde geldwaarde geven. Er was ook ruimte voor. Maar het moest terug. Terug. voel je dat? Teruggeven. Je kon daar niet overheen stappen door te zeggen, nou het moet maar goed wezen, want ik ben weer naar de tempel geweest. Ik ben weer... Nee, dat wilde de Heere niet. De Heere wilde niet dat die naaste, die vader, die moeder, die buurman, of wat dan ook, dat die daar de dupe van zou zijn. Dat wilde de Heere niet. Je zou zeggen, dan wordt het ook wel een beetje goedkoop ook. Nee, teruggeven, met winst. Want God wil dat. Nou jij misschien zei, ja maar hoe kun je nou andere dingen, er zijn toch zoveel dingen, die kun je niet goed maken met geld. Die kun je niet goed maken met mooie cadeaus. Dat weet ik. Dat weet ik. Als we te maken krijgen met de geestelijkheid van de wet. En dat geestelijk zondige. Ach. Waardoor een ander getroffen wordt en benadeeld wordt. Dan zeg je van menigmaal, dat kan nooit meer goed komen. Maar wanneer je erachter komt vanwege het schuldbewustzijn, toch terug. En zegt de Heere, kom dan. Laat ons samen richten. Ik zal al die zonden vergeven. Die vloek, ja ook. Die mijn eet. Ja, ook. Dat overspel, ook. Dat onttrekken aan de dienst van de Heere, dat ook. Ja, het blijven littekens hier op aarde. Maar de Heere vergeeft. De priester zal verzoening doen. De weg is gebaand. Voor het aangezicht van de Heer. En dat is nou zo'n rijkdom. Dat vind je bij geen ene heidense wet. Vind je niet. Daar moet als het ware de straf volledig door de dader aanvaard worden en ondergaan. Maar dat is nou het punt, de openbaring van het woord van God. Goed maken kunnen we het niet. De naaste kunnen we met winst teruggeven. Dat wel. Maar echt goed maken, dat het weg is, dat kunnen we niet, want wat er ligt, dat ligt er. En daarom is dat het wonder van de wet ook, van het schuldoffer. Er is vergeving. Er is schuldvergeving. Voor die verwrongen en kapotte levens. Voor die vrouw die daar midden in haar schande en naaktheid bij Jezus terecht kwam. Die tollenaar waar ieder een hekel aan had. Want Jezus' ziel, Jezus heeft zichzelf tot een schuldoffer gesteld. Niet alleen dus in het algemeen de waarheid, om onze ongerechtigheden is hij verwond. maar ook wanneer zijn ziel zich tot een schuldoffer zal gesteld hebben. Zo zal hij zaad zien. En daar staat Jezus zomaar onder die boom, die weg die hij langs ging. Daar zat Zacchaeus in. Ach, de mensen die zullen hem menigmaal vervloekt hebben. Tollenaars waren niet in aanzien. Ze hadden niet zo'n beste naam. Ik denk dat hij zelf ook niet zo gelukkig geweest is. Anders zet je je reputatie niet op het spel, wetende dat de mensen toch al zo'n hekel aan je hebben. Om dan nog eens uitgelachen en bespot en nagejouwd te worden. Hé, kijk, daar zit een kleine kereltje in die boom. Zij zal er zelf niet gelukkig mee geweest zijn. Toch kun je merken, het gaat niet om het hoe diep, hoe ver heeft zich dat nou uitgestrekt bij Zacchaeus. Dat zondaar zijn. Het gaat om Jezus. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer zal gesteld hebben, zo zal hij zaad zien. Het welbehagen zal door zijn hand gelukkig voortgaan. En dan staat Jezus stil. En dan zegt die Zacchaeus, kom af, ik moet heden in uw huis blijven. En die gaat mee. En Zacchaeus is zo blij. Er komen nog meer tollenaren en zondaren op af. Op dat schuldoffer. En dan moest je kijken. Wat nou oud-testamentisch in bepaalde regelingen was vastgelegd. Hè? Want hij moest een vijfde deel geven boven wat hij gestolen had. Of de naaste onthouden had. In het Nieuwe Testament zie je dat die doorbraak, die Heer, je leest, en Zacchaeus staande. Ik vind dat zo'n geweldige uitdrukking. Zacchaeus staande. Hij is overeind gekomen. Hij is opgericht, opgeraakt. Zijde. Heer, punt 1, de helft van mijn goederen geef ik de armen. Ja, je zou zeggen dat is een generaal berouw. Maar ja. En zo ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, ik heb er altijd uit opgemaakt dat de mensen het altijd veel erger maken als dat de werkelijkheid is. Voor de mensen staat het natuurlijk bij voorbaat vast. Dat Zacchaeus zijn eigen rijk gestolen heeft in het afzetten van mensen en veel meer vragen dan dat hij eigenlijk mocht vragen van de Romeinen en de mensen onder druk gezet heeft. Die tollenaars hadden een allerslechtste naam. Maar de mensen overdrijven ook. Want hij zegt, indien ik iemand iets door bedrog en vreemd heb, dan geef ik het terug met een vijfde over. Nee, dan geef ik het viervoudig weer. Nou, als het waar was wat de mensen zeiden, dan had hij niks meer over gehad. En dat had ook nooit gekund. Want dan zou hij niet meer weten wie die allemaal bedrogen had. Dus daar zie je uit dat de mensen maken het nog erger als dat het al is. Maar in ieder geval, je voelt die doorbraak. Vergeven. En nou komt dat zo schoon in die nieuwtestamentische bedeling. Je zou zeggen, ja, hier in het Oude Testament gaat misschien niet helemaal op. Zeg, eerst terug, in orde maken. Lees je in het Nieuwe Testament ook als je je gave brengt voor de Heer en je hebt wat met je broeder. Eerst in orde maken. En kom dan. Dat geldt nog wel. Maar dan zie je dat leven van Zacchaeus. Hè, Zacchaeus, in dat gebroken leven en bij die overspelige vrouw, daar is geen mogelijkheid meer om een weg te bewandelen naar het heiligdom. Het is allemaal zo afgesneden onder de mensen en voor de mensen dat. Maar de Heere zegt, ik maak het goed. Ik vergeef en dan vergeef jij ook. Ik geef en dan geef jij ook. Hoef ik niet meer in de maat uit te drukken van 20% meer. Nee. Zo. Wat een blijdschap. Hè? Maar ook wat een boodschap voor al die geschonden levens. Voor ons mensen. Want ik zei in het begin, hoe langer je met elkaar omgaat, hoe meer word je ook geconfronteerd met, hé, heb jij dat, zus, zo, hoef je niet van te schrikken, daar gaat het niet om, maar, en je zegt, wat zie je toch in veel levens, als het bij jou anders is, en je bent bewaard, dan mag je de Heere vriendelijk bedanken, je hoeft er niet jaloers op te zijn, nee, op het kwaad, op de schuld. Een zondoffer heb je toch nodig. En een schuldoffer ook. Maar goed, dat nou de boodschap, dat is voor mij weer een ruimte. Kun je dat begrijpen? Dat een innerlijke blijdschap is. Om te mogen vertellen tegen de tegenschuldigen. Het zal je vergeven worden over iets van al wat je doet of gedaan hebt, waar je schuld aan hebt. Schuld. Waar je bij de naaste en daardoor ook bij God in de schuld staat. En dat dat bloed van de Heer Jezus reinigt van alle zonden. Dat de ranen van vaders en moeders worden afgedroogd. Maar ook van kinderen. Kinderen. Zonen en dochters. Die hun goed hebben doorgebracht. Levende overdaden. En die zo bruut gezegd hebben, geef mij het deel dat me toekomt. Laat me nou mijn eigen leven eens leven. Zij komen aan uit een vergelegen land. Maar ook hun tranen worden gedroogd. Daar. Waar ze tot zichzelf mogen komen en erkennen. Ik heb tegen u kwaad gedaan. Daar staat ook onmiddellijk de vergeving van God tegenover. Ik zeg het expres zo stellend. Dat hangt niet in de lucht. Zou het nou vergeven zijn? Als in de oude bedeling wordt er zo concreet gezegd, en het zal hem vergeven. Maar wat denk je dan, nu het lam gekomen is, en het schuldoffer gebracht is, dan verkondigt dat evangelie zelfs vergeving van alle zonden. Van die zonden waarvan wij door de wet van Mozes niet konden gerechtvaardigd worden. Dat geschiedt wel door het bloed van Christus. O, dat we er in ons leven blij mee mochten worden. Dat je denkt misschien, was ik maar een heiden, maar je kan beter aan de Heere overgeleverd worden dan aan de heidenen. Want die barmhartigheden zijn wreed. Maar de barmhartigheden des Heeren, die roemen tegen het oordeel. Daarom, het zal vergeven worden. Daar is een schuldoffer in de Heer Jezus Christus, die, wat hij niet geroofd had, weer moest geven. Amen.